Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatha-kerk. In deze dienst zal voorgaan dominee A. van Vuren te Amstelveen. De schriftlezing kunt u vinden in Jesaja 43 en 44. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en heeft als doel kerkelijk medisch werk. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u hier de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. De heer Den Breems mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan weer samen zingen van Psalm 63, een dorstige ziel. En ik hoop dat het ook geldt van uw hart. O God, Gij zijt mij toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land, dat door en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. We zingen samen de versen 1 en 2 van Psalm 63. Stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren ook naar het dubbele liefdegebod, wat de Heer Jezus ons vanuit het Oude Testament heeft doorgegeven. Daarna willen wij samen zingen van Psalm 68, daarvan het derde vers, dat God de verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. 68, 3 na de wet en de hoofdsom. Toen sprak God, en zo spreekt hij ook vanmorgen al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet onnodig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak, gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zoek weer samen de Heere God in het gebed. Laat ons samen bidden. Ja, Heere God, wat is er voor ons als uw gemeente, jong en oud, reden om op te springen van vreugd, om uw lof te verheffen. Want Heere, u zegent ons zo rijk. Een milde overvloed van zegeningen daalde op ons neer, ook de afgelopen week. En Heere, wat is dat verrassend en verwonderlijk. Als wij op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren samenkomen in uw huis, dan moeten we zeggen, Heer, u bent zo'n verrassend God. Want verlaters van uw wet dienen in het dorre, in het droge te wonen. En toch, Heere, komt u met het water van het heil. O, wij mensen, we hebben de weg opgebroken naar u toe. Al in onze vader Adam en moeder Eva in het paradijs. En Heere, opgebroken weg naar de kerk is daarvan toch ook weer een taal en teken. Maar Heere, desondanks hebt u uw huis opengezet omdat u, Heere Jezus, zelf de weg hebt gebaand, de verse en levende weg hebt geopend door uw bloed. En Heere, zo mogen wij tot u gaan, vol verwondering en aanbidding. Maar ook, Heere, smekend om uw zegen. Heere, dat er vele dorstige zielen mogen zijn, die zijn zoals het uitgedroogde land in Nederland. Al die dagen van zonneschijn, al die dagen van droogte, het gewas staat te kwijnen op het land, de aarde schreeuwt om water. Heer, laat zo onze ziel zijn voor u, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Heer, misschien zijn er ook onder ons die in het verleden heel gulzig hebben mogen drinken van het water van het heil, en die het hebben gebeden en gesmeekt. Och, werd ik derwaarts daarheen weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heere, wilt u het zo maken vanmorgen en komen, Heere, met uw heilige geest. In ons kunt u geen reden vinden, Heere God. Wat hebben we u vaak moe gemaakt. Vermoeid door onze zonden en afdwalingen. En beleiden het met schaamte. Maar Heer, u bent zo'n verrassend God. Wilt u, te midden ook van het oordeel dat gaat over ons land en volk, u zal betonen God van genade. Heer, wilt u zegen schenken aan de kinderen. Dat zal vroeg u mogen leren kennen. Wilt u hun harten openen, Heer. En geef het ook aan de jonge mensen. Er komt zoveel op en af. De wereld lokt zo. De Satan trekt zo. Maar Heer, u bent toch veel sterker dan het geweld van de boze. Dat ze het vanmorgen ook mogen horen, juist de jongeren. Dat er voor hen zulke rijke beloften liggen in uw woord. O God, wij bidden u ook voor de ouderen die midden in het volle leven staan. Het kan zo druk zijn. En dat we zelfs die drukte van ons bestaan, de heigerigheid van dit bestaan, hebben meegenomen uw huis in. O God, maak ons rustig en stil. Stil voor u en stil tot u. Heer, geef uw zegen ook aan de oudere mensen. Die van zoveel dingen moeten zeggen, dat kan ik niet meer. Heer, die menselijkerwijs gesproken al met één been in het graf staan. Heer, dat ze het ook mogen weten door uw genade. Dat ze al met één been in de hemel staan. En dat ze straks, op uw tijd, met beide benen in uw heerlijkheid mogen zijn. Ja, ook eenmaal lichamelijk. Heer, gedenk hen die het moeilijk hebben, die het kruis hebben te dragen. Voor wie het zwaar is soms om de dienst uit te zitten. Ontferm u ook over hen die met ons verbonden zijn. Via de kerktelefoon of op een andere wijze. Via de computer, via internet. Heer, geef u zegen als de dienst ook in de toekomst zal beluisterd worden. O, laat uw woord zijn, Heer, met kracht. En leg beslag op ons aller hart. En dat de boze teleurgesteld moet afdruipen deze morgen. Omdat uw evangelie rijk wordt verkondigd. En door uw geest ook ingang mag vinden in de harten van jong en oud. Zegen hen die verzorgd worden in de kres. Zegen de oppasdienst. Zegen, Heren, alle die niet bij ons kunnen zijn. Wij vragen u om uw zegen voor heel uw kerk over het rond der aarde. En Heren, bovenal geef in ons eigen vaderland een opwekking. Laat de stromen van zegen neerdalen op ons volk. Heer, u niet verdiend, maar dat goddelijke maar van u. Waarvan we ook hebben gelezen in de Herziene Statenvertaling. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben. O God, maak het waar. Ook deze morgen tot lof en prijs van uw grote naam. Amen. De gemeente samen lezen uit het boek van de profeet van de glimlach, zoals die wel wordt genoemd, Jesaja, omdat hij zo rijk telkens weer Gods genade mocht verkondigen. Profeet van de glimlach, die bijnaam heeft hij gekregen, terecht denk ik. We lezen samen uit Gods woord Jesaja 43 vanaf vers 19. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 44 vers 5. Jesaja 43, vers 19, tot en met 44, vers 5. En daar gemeente leest wij Gods woord aldus. Jesaja 43, vanaf vers 19. Daar zegt de Heere God bij de mond van Jesaja: zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen mij eren, jakhalzen en struisvogels. Want ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. U hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van klein vee en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht. En met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot een last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ja, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf. En aan uw zonden denk ik niet. Breng mij in herinnering. Laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen. Jacob prijs geven aan de ban en Israël aan beschimpingen. Maar nu, luister Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeschurun, die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en stroom op het droog. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Tot zover de lezing uit Gods woord, de tekst voor de prediking op deze, wat wel genoemd wordt de Weeszondag, vindt u in Jesaja 44, daarvan het derde vers. We lezen de woorden van de tekst in Jesaja 44, vers 3. Deze woorden, tekst voor de prediking, Jesaja 44, derde vers. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droog. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Tot zover de lezing van de tekst. Ik zal in de preek vooral de nadruk leggen op het eerste deel van vers 3, vers 3a dus. En het thema van de preek zal zijn stromen van zegen. Stromen van zegen, dat is het thema van de preek. Gemeente, u mag eerst uw liefdegaven geven en de Heere zegenen u en uw gaven. En we willen samen zingen, gebed om water, Psalm 143, de versen 6, 10 en 11. 143, het zesde, tiende en ook het elfde vers. Gemeente, het keert telkens weer terug in het nieuws. We beleven een tijd van ongekende droogte. Men spreekt zelfs van het droogste voorjaar in een eeuw tijd. En zelfs de oudsten onder ons hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Wat een droogte. De vroege aardappeloogst schijnt door gebrek aan water al grotendeels mislukt te zijn. En ook andere gewassen op het land staan er bepaald niet goed bij. En je ziet, jongens en meisjes, de grond zelfs scheuren van de droogte. Er dreigen misoogsten. De veehouders en met name de landbouwers maken zich grote zorgen. Nou, denkt u misschien als stadsmensen, daar merk ik gelukkig niets van. En ik geniet al wekenlang van dat mooie zonnige weer. U merkt daar niets van. Nou, u merkt het straks wel hoor in uw portemonnee. Als door schaarste de groente heel duur gaat worden. Weet, we hebben water nodig, veel water. En de aarde, het land schreeuwt als het ware om water. Ja, gelukkig heeft het KNMI gisteren gemeld dat er enkele regenbuien zullen neervallen. Maar zal het genoeg zijn? Landbouwers zeggen, we hebben 2 weken lang stortregen nodig om het in te halen. In ieder geval, gemeente, de Heere God belooft in onze tekst een overvloed aan water. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Dat is een machtige Pinksterbelofte, een belofte vol van water. Want ja, met dat water, daarmee wordt de Heilige Geest uitgebeeld. Zo blijkt het ook in onze tekst uit het parallelle gebruik van water en geest. Als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat wel, dat dat beeld van het geestelijke water, dat kom je heel vaak tegen. Ja, want men kende toen de tijd nog geen bevloeiingsinstallaties in Israël. En voor de landbouw en de veeteelt was men helemaal afhankelijk van het regenwater. En als u thuis bent in de Bijbel, dan weet u ook dat de Bijbel 2 regenperiodes noemt. Je had vroege regen in oktober en november, die nodig was om de grondbouw rijp te maken. Je had ook de zogenaamde late regen in maart, april, die het graan voldoende vocht geeft om de lente van de warmte te kunnen doorstaan en om vrucht te kunnen dragen. En nu zegt de Heer God hier, ik zal water gieten op het dorstig en stromen op het droog. En zo wordt een heerlijke geestelijke zegen in beeld gebracht. En u begrijpt, dat is een aansprekend beeld, vooral in dat warme oogsten. Oogsten waar het in de zomer heel langdurig droog is. Waar de zon als een koperen ploert dag in dag uit staat te branden aan de hemel. En waar ook nog eens warme föhnwinden de grond uitdrogen. Vandaar dat water vaak als beeld van het heil van God wordt gebruikt. Ja, zelfs als beeld van de Heere zelf. In Hosea 6 lezen wij, Hij, de Heere, komt naar ons toe als de regen. Als de late regen die het land nat maakt. En u weet ook hoe de Heer Jezus zelf water gebruikt als beeld van de Heilige Geest. Op het Loofhuttefeest staat de Heer Jezus op en dan roept Hij het uit. Die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En staat er dan bij als het commentaar van Johannes, en dit zei hij van de Heilige Geest. Water als beeld van de Heilige Geest. Want nu gemeente de Heer God belooft hier in Jesaja 44, dus al vele eeuwen voor Christus aan Israël, de uitstorting van de Heilige Geest. Nou belooft de Heer God een geestelijke opwekking. Dan kun je afvragen, wanneer is die dan in vervulling gegaan, deze belofte? Je zal eerst kunnen denken natuurlijk aan de tijd van Esdra en Nehemia. Dan geeft de Heer God een geweldige geestelijke opwekking onder het volk. Maar de diepere vervulling van dit Bijbelwoord geschiedt natuurlijk op de Pinksterdag in Jeruzalem. Want dan wordt de Heilige Geest uit de hemel uitgestort als water. Dan gaan de sluizen van de hemel open en dan stort het water des levens bij bakken neer. Vandaar dat wij de tekst ook mogen lezen als een rijke Pinksterbelofte. Ja, een belofte waar wij ook in onze dagen op mogen pleiten met het oog op een nieuwe opwekking in kerk en samenleving. Juist nu in deze dagen, nu het Nederlandse volk in de tijd van grote geestelijke droogte leeft. Dominee Wim Dekker spreekt in zijn nieuwste boek over de krimpende kerk zelfs van een oordeel van God. Maar al is dan gemeente de vroege regen van de geest voorbij in ons land, mogen wij niet hopen en bidden om die late regen. Ik geloof het stellig. Dat de Heer God nog een late regen kan geven in Nederland. Laten we in ieder geval net zo vurig bidden om de Heilige Geest, zoals de discipelen dat deden in de opperzaal vlak voor Pinksteren. Vurig bidden zoals de landbouwer in deze dagen vurig bidt om regen. Want gebeden, wat kan de Heer juist in oordeelstijden heel verrassend uit de hoek komen? Uit de hoek van zijn genade. We zien dat in deze hoofdstukken van Jesaja. Want helaas, dat volk bleef de Heere God maar treiteren. Dat volk bleef maar aan de gang met zondig en afwijken van de Heere. Hoofdstuk 43, het slot. Misschien, jongens en meisjes, gebeurt het wel eens dat jij je broertje of je zusje de hele dag zit te treiteren. En dan zegt je moeder tenslotte, ik word toch zo moe van je. Ik zal je straf geven. De gemeente, de Heere God, werd zo moe van dat wangedrag van Israël. En hij wordt ook soms zo moe van jou en mijn zon. Omdat de Heere God zo moe ervan is geworden, heeft hij het volk gestraft en in de ballingschap laten brengen. Twee stammen, rijk Juda, is gevangen weggevoerd naar Babel. En dan moeten wij zeggen, die ballingschap, dat is inderdaad een oordeel van God. Zie maar het slot van hoofdstuk 43. Dan zegt de Heer God tegen het volk, laten wij dan maar samen een rechtszaak voeren. Bewijs dan maar eens dat je onschuldig bent, opdat je in het gelijk gesteld zult worden. Maar Juda, hier Israël genoemd, heeft niets ter verdediging aan te voeren. Het staat schuldig aan alle kanten en het verdient zelfs de eeuwige ondergang. En wij gemeente, wie van ons kan zijn eigen onschuld bewijzen tegenover God? Wie van ons verdient het niet om verworpen, ja zelfs voor eeuwig verworpen te worden? Want dat maken wij de Heere telkens weer moe, hè? En daarom gemeente is de evangelie boodschap van Jesaja 44, waar het mee begint, zo verrassend. Want dat begint namelijk met dat woordje maar. Maar nu luister Jacob, mijn dienaar Israël. Maar, u weet, dat drukt een tegenstelling uit. Jullie staan schuldig. Maar toch kom ik met de boodschap van mijn genade. O, dat heerlijke goddelijke maar. Telkens weer kom je dat tegen in de Bijbel. Op de meest onverwachte momenten. Dat verrassende maar van Gods geduld en van zijn genade. Ach, laat eerlijk zijn, ons maar, dat is dikwijls niet zo'n best maar. Dat is een ellende, God onterend maar. Dat maar van ons waarmee wij Gods welwillendheid tegenspreken. Ja, maar, zeggen we dan. Dit goddelijke maar, dat is zo heerlijk positief. Te midden van het oordeel klinkt Gods verrassend maar. Maar hoor nu, luister nu eens goed, Jacob, mijn dienaar, Israël, dat ik verkozen heb. Wees niet bevreesd dat je ten onder zult gaan in Babel. Jeschurun, dat ik verkozen heb. Jeschurun, u zegt een moeilijke naam. Ja, zo noemt de Heere zijn verbondsvolk, zijn kerk, zijn gemeente. Jeschurun, volgens Calvijn betekent dat zoiets als darling, mijn lieveling. In ieder geval, gemeente, het gaat hier om een koosnaampje, een knuffelnaam zo gezegd. U weet wel, zo'n speciale benaming die je geeft aan je eigen vrouw, omdat je zoveel van haar houdt. Een troetelnaam. Meestal zelf verzonnen, die je zeker niet zal gebruiken voor een ander. Mijn Jeschurun, daaruit blijkt hoezeer de Heer nog houdt van zijn volk, ondanks alles wat er is gebeurd, ondanks de pijn die het volk hem heeft aangedaan. Dat is onbegrijpelijk, maar het is wel heerlijk waar. Want nu aan die onbegrijpelijke liefde ontspringen deze beloften van de Heere God in onze tekst. Ik zal water gieten op het dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest geven op uw nageslacht en zegen op uw nakomelingen. Gemeente, wat een rijke evangeliebelofte, wat een machtige toezeggingen van God mag Jesaja aan het volk voorhouden. Ach ja, gemeente, de Bijbel is toch eigenlijk een boek vol beloften. Er is geen situatie, hè, in je leven te bedenken of er is wel een belofte van God op van toepassing. De vraag is natuurlijk wel of u daaruit leeft. Want geloven, dat is leven uit Gods beloven, dagelijks. Misschien hebt u dat boek van, dat dagboek van Spurgeon wel in de boekenkast staan. Een jaar vol belofte heet dat. En elke dag wordt er dan een belofte bemediteerd. 365 keer dus. Ja, de Bijbel is als een kast vol met kostbare beloften. En dat denk ik. En wellicht ook de ouderen onder u natuurlijk aan dat bekende boekje van Ralph Erskine. De kabinetten van de evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend. Wij moeten dus als predikanten uit de kast komen. Ja, die beloften uit de kast, uit dat kabinet halen en als het ware rondstrooien in de prediking in de gemeente. Iemand zegt, ja, maar moet de wet dan niet gepredikt worden? Heel ontdekkend ook. Jawel, zeggen de Erskineërs, maar vooral moeten de evangelische beloften van de Heer gepredikt worden. Nou, die eerste belofte in onze tekst is, ik zal water gieten op het dorstige. De Niet-Herziene Statenvertaling heeft hier, ik zal water gieten op de dorstige. Dan slaat het dus op dorstige personen. En dat klopt ook wel, want met het dorstige en het droge worden mensen, wordt het volk bedoeld. Maar wie worden dan bedoeld met die dorstige? Nou, vele uitleggers die denken hier aan mensen met een geestelijke dorst. Mensen met een goede dorst dus. Mensen met wie de Heilige Geest al aan de gang is gegaan, zodat er bij hen sprake is van een geestelijk verlangen. Want hoe zeker wij zijn van nature allemaal dorstige mensen, alleen dan hebben we een verkeerde dorst. Dorst naar steeds meer geld en goed, dorst naar macht en eer en aanzien, dorst naar vrije seks en drank en drugs, dorst naar wraak ook. En die verkeerde dorst is kenmerkend voor de geestelijke doodstaat van ons mens. In Jeremia 2 klaagt de Heere God, ze hebben mij, de springader van het levende water, verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Als mens word je er doodongelukkig van, nooit gemerkt? Maar gebieden, wat een geweldige zegen als de Heere u en jou nou geestelijk dorstig heeft gemaakt. Als Psalm 42 je uit het hart is gegrepen. Heigend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Ja, dan wil je drinken, hè? Gulzig drink. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens dorst? Ik denk het wel, hè? Misschien gisteren nog wel, op die warme zaterdag. Wie zo'n dorst, die zegt, mam, ik wil drinken, ik heb zo'n dorst. Zeggen jullie jongens en meisjes dat ook wel eens tegen de Heere God. Heere God, ik heb zo'n dorst, want ik verlang zo naar u. Geeft u mij alstublieft water, levend water. Ja, want iemand die geestelijke dorst heeft, is bepaald niet iemand die voor de gezelligheid een glaasje water bestelt. Nee, dan heb je dorst zoals een eenzame, uitgedroogde woestijnreiziger die snakt naar water. Die beseft, ik moet drinken en gauw ook, want anders dan overleef ik het niet. Is de gemeente bij ons die geestelijke dorst? Dorst naar de vergeving van je zonde. Dorst naar de vrede met God. Dorst naar de zekerheid van je behoud. Dorst naar heiliging, vernieuwing van je leven. Dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. Was u uit het hart gegrepen wat we zo even zongen? Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Ja, bent u dorstig? Nou, zet je emmer met dorst dan maar neer voor de Heere, zegt Huntington. En ik zou aan willen toevoegen, dan krijg je een tankauto water ervoor terug. Ik zal water gieten op het dorstige land van je ziel, zegt de Heer. Niet maar een beetje druppelen, maar gieten. Want gemeente, onze koning geeft niet karig, maar royaal. Dat wil zeggen koninklijk, geen miserig motregentje. Maar zoals bij stromende regen, waarvan wij zeggen, het regent dat het giet. En dan word je vol van Gods heil, hè? Vol van Christus Jezus. Vol van liefde, vol van zekerheid, vol van power om God en de naaste te dienen. De Heere maakt het waar. Zalig zijn zij die dorsten naar de gerechtigheid van Christus, want zij zullen verzadigd worden. Dan wordt, jongelui, je leven vol van God. Dat Spurgeon, hè, die op zijn 15e de geestelijke doorbraak kende in zijn leven. En die het later zei. Er is sindsdien geen dag meer geweest in mijn leven Of ik heb gedacht aan de Heere en aan zijn genade. Er is geen dag voorbij gegaan of ik dacht niet aan Christus Jezus. Geldt dat ook van jou? God, de Heere zegt, hij belooft dat ik zal water gieten op de dorstigen. Dorstig mens, wat een machtige pleitgrond wordt je daarin onder de voeten geschoven. En pleit dan op deze belofte aan de troon van Gods genade. Want al Gods beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. De komst en het werk van de Heer Jezus bewijzen dat de Heer God al zijn beloften vervult. Al die oud-testamentische beloften zijn in zijn komst en zijn werk tot vervulling gekomen. En al Gods beloften zijn gedekt door zijn bloed, zijn offer aan het kruis. En dat water van de geest is dus betaald, duur betaald met de prijs van zijn leven. Ik zal water gieten op het dorstige. Wat een belofte. Gemeente, springt uw hart op van vreugde. Ik zal, zegt de Heer, en dan gebeurt het ook. Ach, dat ik zal van ons, hè. Ik zal morgen dit, of ik zal volgende week dat. Maar doorgaans komt er niks van terecht. Maar als de Heere God zegt, ik zal, dan gaat het ook gebeuren. Hij voert zijn voornemen ook uit. Ik zal water gieten op de dorstige. Ja, misschien zegt iemand, dat is dan wel mooi voor dorstige mensen, maar daar zit voor mij helemaal geen boodschap in. Want ik ben helemaal niet dorstig. Laat ik maar eerlijk zijn, ik ben zo dor en zo onverschillig. Ik ben wel naar de kerk gegaan, maar ik dorst niet naar God en ik dorst niet naar zijn heil. Mijn hart zit in de wereld. En ernst maken met de bekering is er bij mij niet bij. Ja, dan moet je ook even letten op die volgende belofte in onze tekst. Ik zal water gieten op de dorstigen. Dat is de Pinksterbelofte, zeg maar, voor levend gemaakten. Maar daarop volgt, ik zal stromen gieten op het droog. Stromen gieten op het droog. Nou, dat is nou een belofte voor onbekeerden. Mensen waar weer geen enkele sprake is van een geestelijke dorst. Ik zal water gieten op het droge. Dus een belofte aangaande mensen bij wie helemaal niets leeft. Die niet naar de Heere vragen. Die de Heere niet van harte zoeken. En er zeker gemeente, de Bijbel maakt onderscheid tussen beloften voor Gods kinderen en voor de ongelovigen. We moeten maar niet alles op één hoop gooien. En letten telkens weer op het verband waarin zo'n belofte wordt gegeven. Dan moeten wij letten op het adres. Kijk, als de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dan geldt het niet zomaar voor iedereen. Hij moet ook niet zomaar op iedereen plakken. Nee, dan geldt dat voor zijn discipelen, voor zijn volgelingen. Tegen hen zegt hij dat. En als Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dan geldt dat niet voor iedere lezer. Maar dan geldt dat voor hen die delen in Christus en zijn verlossingswerk. Maar we mogen gelukkig gemeente ook zeggen dat er genoeg beloften staan in de Bijbel voor onbekeerden. Ik zal er één noemen, een hele bekende. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Zulke beloften staan er ook plenty in het woord van God. Hij zou ook nog onderscheid kunnen maken tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften. Ja, daar moet u wel mee oppassen. Met die voorwaardelijke bedoel ik dan niet dat je als mens zelf eerst iets moet verdienen of zelf iets zou kunnen of moeten opbrengen. Maar ik bedoel met voorwaardelijk dat er dan aan die vervulling van die belofte een zekere hartsgesteldheid vooraf gaat. Neem nou bijvoorbeeld de belofte, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Dus eerst schuld beleiden, vragen om vergeving en dan wordt die belofte van de vergeving ingelost. Of die andere belofte, bekeert u gij afkerige kinderen en ik zal u genezen. Op zich heerlijke belofte. Want het laat zien dat schuldbelijden, zich naar God toekeren, nooit te vergeefs is. Voorwaardelijke belofte. Maar je weet het allereerst. heerlijkste, zult u met me eens zijn, dat zijn wel Gods onvoorwaardelijke beloften. Die beloften zijn niet gekoppeld aan enige vorm van geestelijk leven in ons. En een van deze staat in onze tekst. Ik zal stromen gieten op het droge. Een belofte die ziet op geestelijk dode zondaren. Op mensen met een hard hart. Een hart zo hard als de keiharde uitgedroogde grond waar niets wil groeien. Heerlijke belofte. Ja, die toezegging krijgt hier iets van een voorzegging. Dat de Heere God zegt, zo zal het gaan, ik zal het doen. Je zou toch eigenlijk verwachten dat God zou zeggen, ik zal de violen van mijn toorn uitgieten op het droge. Stromen van gloeiend lava op het droge laten neerdalen. Maar o wonder, de Heere ziet om naar het verlorene. Naar mensen bij wie geen enkele opening is naar boven toe. Ik zal waterstromen geven op het droog. Waterstroom, dat is eigenlijk nog overvloediger water dan dat op de dorstige. Dat is ook wel begrijpelijk, want bij die droge is zogezegd het water veel harder nodig. De dorstigen worden slechts begoten. En op doden komt het water bij bakken, ja bij beken neer, bij stromen, zegt onze tekst. Nou gemeente, dat zien we toch bijvoorbeeld gebeuren, hè? Op de Pinksterdag. Als de Heilige Geest, jongens en meisjes, wordt uitgestort al als water. Nou, dan zien we hoe die dorstigen, de discipelen, die bidders, worden begoten. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. O, hebben ze in de dagen voor Pinkster gebeden en gesmeekt. Als mensen met een dorstige ziel, 10 dagen lang. En ze waren eendrachtig, volhardend in het bidden en het smeken staat. Nou geldt het ook van ons als Maranatha-gemeente. Gebed wordt verhoord. Op de Pinksterdag worden ze begoten met het water van de geest. Dus niet slechts maar een paar druppeltjes, een klein regenbuitje. Nee, na Christus' belofte worden die 120 discipelen gedoopt met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, ondergedompeld in dat water. Ja, dan spreken ze vrijmoedig. Vrijmoedig de grote werken van God. Maar gemeente, ook die tweede belofte uit onze tekst gaat op de Pinksterdag in vervulling. De geest wordt uitgestort. Het wordt geen miserig regentje. Het wordt zelfs meer dan een plensbui. Dan gaan de sluizen van de hemel open. En dan stroomt het water bij bakken neer. Stromen op het droog. Op één dag worden er 3000 mensen bekeerd. Ja, die bekering weet u, jij en ik daar ook van. Want gemeente, raakt dit water je, dan doet het ook wat met je hoor. Dan gebeurt er wat. Dan moet je maar eens kijken naar dat droge, dorre land. Als er een paar dagen stortregen, dan wordt de grond week. En opeens dan schiet het groen tevoorschijn. Dan schieten er opeens planten en bloemen tevoorschijn. Ja, zo gaat dat ook, zelfs in die dorre woestijn. Hè? Als het daar gaat regenen in de woestijn, dan schiet het groen omhoog. Want in die dorre aarde liggen droge zaadjes verborgen. Maar door dat water gaan ze dan opeens ontkiemen. Nou, zo is het ook met het zaad van het woord van God. Jaar en dag liggen al die gehoorde preken te sluimeren op de bodem van je hart, onbekeerde kerkgangen. Maar opeens is daar die stroom van water van de geest en je hart wordt week. En al het gehoorde woord gaat vrucht dragen. Er komt schuldbesef bij je, pijn over je zonde. Een roepen om genade wordt geboren. Een uitgedreven worden tot de Heer Jezus Christus. En een verlangen ook om te leven tot Gods eer. Wat zegt u? U merkt daar maar helemaal niets van. Nou, wees dan werkzaam met deze belofte van God. U zegt, ja, maar mijn hart is als een woestijn. Zo doods en zo dor. Nou, hoor dan wat de Heere zegt. Ik zal waterstromen geven op het droge. De woestijn zelfs zal bloeien als een roos. Jesaja 43, vers 20. En dat is de bedoeling niet, gemeente, dat u daar nou op gaat zitten wachten. Gaat zitten afwachten. Maar dat u nou uw dode hart bij de Heere brengt. Pleitend op zijn belofte. Dat je tijdens je bidden je vinger legt. Bij deze belofte uit Jesaja 43, vers 3. Dat je zegt, Heere, Ik verdien het niet, maar u hebt het zelf beloofd. Ja, dat je de Heere niet vrijlaat, maar dat je met David zegt. Niet, Heere, zou u dat nog eens willen doen? Maar zoals David zegt, Heere, doe. Doe gelijk gij gesproken hebt. Zoals u beloofd hebt. Zeker, er zijn tal van beloften voor onbekeerden, maar je moet er wel werkzaam mee zijn. Jongeren, ouderen. Bunyan zegt, het is met Gods belofte als met een volgeladen boom vol rijpe appels. Alleen als je schudt aan die boom, dan vallen de appels je in de schoot. En zo moeten wij ook schudden aan Gods appelboom. Dat wil zeggen, biddend pleit op Gods belofte. En dan zal de vervulling daarvan ons ten deel vallen. Ik zal stromen geven op het droge. Ja, dan mag je ook voor anderen oppleiten. Allereerst dan natuurlijk gemeente met het oog op het volk Israël. Hè? Dat is toch het eerste adres van deze belofte. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid, zegt Paulus. Nou is dat ook uw en jouw dagelijks gebed. Dat de Heer spoedig zijn belofte uit Romeinen 11 gaat vervullen. En al zo, op die manier, zal geheel Israël zalig worden. Ik zal waterstromen geven op het droge. Daar mag je ook op pleiten. Als je eigen geestelijke dorheid en doodsheid zo ervaart. Maar je mag er ook op pleiten. Als je nou stuit, hè, op die onverschilligheid. Bij één of meerdere van je kinderen. Want de Heer belooft het hier toch. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. En ook die belofte biedt zo machtig, hou vast. Ja, toch gemeente, zeker in deze tijd van kerkverlating. Ik hoor mijn eigen ouderlingen er wel eens over klagen. De dominee loopt allemaal zo terug in de generatie. Voor geestelijk al minder. Ja, laten we oppassen, gemeente, voor dat negativisme dat zo verlamt. Gesteld al dat het waar is, dat het allemaal teruggaat. Wat schiet je nou op met al dat geklaag? Ook hier geldt toch niet klagen, maar vragen. Vraag om de vervulling van deze troostrijke belofte. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ja, dan mag u best weten dat ik al mijn kinderen en al mijn kleinkinderen dagelijks wikkel in deze belofte in Jesaja. En dat ik ze zo allemaal, één voor één, bidden neerleg aan de troon van Gods genade. Dat ik zeg, Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Maak het waar. Tot hun zaligheid en tot uw eer. Doet u dat ook, gemeente, als u kinderen mag hebben? Of durft u soms te beweren dat deze belofte van God vandaag de dag niet meer geldt? Er is hoop voor de kerk, hoor. Ook voor de kerk van Nederland. Hoop voor de toekomstige generaties op grond van dit Bijbelwoord. En laten alle leidinggevenden in het jeugdwerk daar troost uit putten. Ja, is er hier en daar al niet sprake van een geestelijke opwekking, een opleving onder jongeren? Dan denk ik bijvoorbeeld even aan die bijeenkomsten van Jijda. Waar jongeren massaal toestromen. En die geestelijke dorst onder jongeren. Dat doorbrekende werk, waar komt dat vandaan, gemeente? Toch bij de Heere. Dan zie je het jongelui in de kerk. Speciale belofte van de Heere, juist voor de jeugd in onze dagen. Ik zal water gieten op het dorstig en stroom op het droge. En die uitwerking van die belofte in mensenlevens wordt zichtbaar en die wordt ook merkbaar. Die uitwerking lezen wij bijvoorbeeld in de verzen 4 en 5. Hè? Zij zullen uitspruiten als bloemen die omhoog schieten in het gras. Veelkleurige bloemen die hun schepper gaan groot maken. En ze zullen geestelijk groeien. Zo snel als de wilgen uitspruiten aan de waterbeek. Eén zal zeggen, zegt Jesaja, ik ben van de Heer. Dat wil zeggen, daar komt zo iemand tot zekerheid. En die het vrijmoedig beleidt. Ik mag de Heer Jezus toebehoren. Dit is mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij verlost heeft uit de heerschappij van de duivel. En een ander zal zich noemen met de naam van Jacob staat. En die zal zeggen, ik ben een Jacob. Nou, zegt u, dat is niet zo best. Als je moet zeggen, ik ben een Jacob. Jacob was toch immers een bedrieger. Jawel, Maar diezelfde Jacob heeft schuld beleden met een verbroken hart. Jacob heeft geworsteld met God bij de Jabok en de Heer heeft hem zijn zegen gegeven. En zo bezien is het toch een voorrecht als je jezelf Jacob kunt noemen in de wetenschap dat je Jacobs God ter hulp hebt. Trouwens, dan mag je ook nog eens met de erenaam Israël tooien. Zo blijkt het vers 5. De naam Israël aannemen. Israël, strijder, overwinnaar. Want je mag met Christus straks als koning heersen. En weer een ander, zegt Jesaja, zal met zijn hand schrijven, ik ben van de Heer. Vanuit de Hebreeuws kun je ook vertalen, op zijn hand schrijven. Zoals een slaaf dat deed in het Oude Oosten, dan schreef hij de naam van zijn Heer, zijn baas, op zijn hand. Dat teken dat hij die baas, die Heer, van harte wilde dienen. Zo op je hand schrijven, ik ben van de Heer. U zegt, ja, maar die belijdenis, die werd toch al genoemd? Ik ben van de Heer, is dat eigenlijk niet dubbel op? Nee, eerst ging het om een belijden met de mond. Maar het zeggen wordt nu ook schrijven. Het wordt heel officieel. De meeste uitleggers denken daar dan ook aan dat het op papier wordt gezet. Hè? Zwart op wit, ik ben van de Heer. Ik hoor de Heer toe, van wie ik ben en die ik ook dien. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Nou, zo'n officieel document werd dan in die dagen zorgvuldig bewaard als een kostbaar bezit. Zoals jongelui bijvoorbeeld een belijdenisplaat. Hè? Die smijt je nergens in een kastje neer, toch? Die hang je ergens op. Of die leg je ergens zichtbaar neer. Daar staat de handtekening op van de ouderling en van de predikant. Maar eigenlijk zou je eigen handtekening eronder moeten schrijven. Ik ben van de Heer. In ieder geval, gemeente, ik las ergens dat zoiets in vroege tijden onder de kerkmensen nog in gebruik was. Was er dan sprake van bekering in hun leven, overgave aan de Heer Jezus, dan zette zo een die goede keus op papier. Die schreef dat met zijn hand. Ik ben van de Heer. Men deed dat met een beroep op Jesaja 44. En zo maakte men een schriftelijk verbond met God. En dat herinnerde hem of haar het telkens aan. Je bent duur gekocht. Verheerlijk dan God in je lichaam en in je geest. En zo zette dan ook dat document kracht bij in de strijd tegen de zonde. En dreef het ook aan om vrucht te dragen voor God. En als dan zo iemand was overleden en men vond dit document, dan hadden de nabestaanden een rijke troost. We mogen geloven dat hij of zij goed heen is. Kijk maar, hier staat het zwart op wit. Hij was het eigendom van de Heer. En hij mocht ook weten dat het woord van Openbaring 7 hem of haar geldt. Zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet meer vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Met de hand schrijven. Ik ben van de Heer. Maar na de gemeente zou het niet goed zijn om dat gebruik weer in ere te herstellen. Op grond van Jesaja 44. Gemeente, hoor de belofte van de Heer onze God. Die zo spreekt tot verbeelding, juist in het droge voorjaar 2011. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Wees er werkzaam mee aan de troon der genade. En neem het alstublieft mee, de kerk uit, als huiswerk. Huiswerk voor deze dagen, voor Pinksteren en daarna. En zing er ook van in vertrouwen dat God deze belofte vervult. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen, vloeiend tot elk die gelooft. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder. Zend ons die stromen, o Heer. Amen. We gaan samen zingen. 126, vers 3 van die watervloed die het droge Zuiderland herleven doet. 126, derde vers.
tracht dat men zaaien zal. Het in het voeten
mee deel slordig van de dominee natuurlijk, maar het moet zijn het tweede vers. En ik, natuurlijk de derde vers past er ook helemaal bij, maar die oogst, dat wacht nog even. We mogen eerst bidden om water. En daarom zou ik de organist willen vragen of we ook het tweede vers nog mogen zingen. Want dan gaat het met name om die laatste regels in verband met onze tekst. 126:2 willen we samen zingen. Laten we nu samen de Heer danken en bidden. O levensbron, aan het eind van deze dienst kom u hartelijk danken. Dat u, Heer, zo verrassend uit de hoek komt. De hoek van uw genade. En dat u die God bent, die op het gebed mild geeft. Stromen van zegen. Heer, laat het zo mogen zijn dat we alle... Niemand uitgezonden, werkzaam zijn aan de troon van uw genade met uw belofte, biddend om die watervloed. Water, ja, ook voor het land, voor de landbouwers en de boeren, dat alles goed mag groeien, dat mens en dier te eten hebben, maar hier vooral ook geestelijk water. Een opwekking, geef het, o God, in de gereformeerde bond, geef het in heel de protestantse kerk. Geef het onder heel ons volk, onder alle kerken. O God, wil u alle doodsheid verdrijven. Dat mensen niet klagen, maar vragen en bidden om kracht. De kracht uit de hoogst. De kracht uit de hoog om als christen, als christin toegerust te leven. Tot eer van uw naam. Heer, we danken u dat er ook zo'n rijke belofte staat voor de jeugd. En laat dat, Heere, niet alleen ouders bemoedigen, maar laat het, Heer, ook onze jongeren bemoedigen. Ze voelen zich soms zo alleen in een samenleving waar niemand met u te maken wil hebben, waar mensen soms al religieus zijn. Maar zo heel anders dan leven uit uw woord, leven uit de Heer Jezus. Religie mag wel, maar u, Heer Jezus, u mag niet. En nu bidden wij van u, Heere, dat u in de toorn, in het oordeel, u ontfermen over onze kerk, ons land, ons volk. En een opwekking geven tot eer van uw naam. Heere, zegen ook uw oude bondsvolk Israël. Heer, uw belofte aangaande uw volk, daar kunt u toch niet van af. Heere, wilt u dat volk de ogen openen. Wilt u ook daar het water gieten in stromen. Opdat, Heere, ook Israël tot zegen mag zijn voor de volken. Heere, wij bidden u voor alle kruisdragers. Er kan er soms wel strijd zijn. En moeite, verdriet. Oudere mensen die de aftakeling van geest en lichaam zo ervaren. O God, wilt u ze helpen en ondersteunen. Als ze er rijk van mogen getuigen. Ik ben van de Heere. Als ze het zo mogen zeggen tegen hun familieleden. Maar ook, Heere, overal waar ze komen. We bidden u, Heere, zegen ons. En ieder persoonlijk. Met name ook de mensen in het jeugdwerk. Dan mogen zij toch ook telkens weer troostputten uit uw belofte. In alles wat ze samen doen ook met de jeugd. Heer, wij bidden u voor al uw dienaren in deze stad. Uw dienaren aan deze plaats. Vervullen met uw heilige geest. Zegen zijn gezin. Zegen de broeders van de kerkenraad. Heer, dat ook zij geen klagerige mensen zijn. Maar mensen die leven bij uw woord, bij uw belofte. Die zo goed gerucht verspreiden van u, van uw woord, van koning Jezus. Heer, wij bidden u en wil uw naam verheerlijken. Ook in de zieken. Zij die het zwaar hebben in lichamelijk opzicht of in psychisch opzicht. O God, wilt u kracht geven en de hulpverlening ook zegenen. Maar vaak in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen. Er zoveel personeelstekort is. En de last extra zwaar drukt. Heer, wilt u toch geduld geven en liefde om anderen te verzorgen. Heer, wij vragen u, zegen het werk van de zending. Doe uw heerlijk koninkrijk komen. We danken u voor het werk van de koster en van de organist. Heer, zegen hen. Ook in de taak die ze telkens weer hebben te vervullen. Mag het alles zijn, Heer, tot lof en prijs van uw groot en heerlijke naam. De Vader, de Zoon. En de Heilige Geest. Amen. Weet u, we willen samen zingen. Denk aan die belofte van het nageslacht. 72, 3 en 8. 72, 3 en 8.
Thank you.
Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. En geef die zegen ook door aan al degenen die op uw levensweg zult ontmoeten. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.